Er gaan een bijna 200 gemeentes een deel van hun verlichting gaan doven. In de meeste gevallen gaat dat vooral over klemtoonverlichting die zal gedoofd worden, dus monumentverlichting enzovoort. Dat zal ook het geval zo zijn in Antwerpen. En daarnaast zijn er een aantal gemeentes die ook straatverlichting zullen doven rond een activiteit. Of sommige gemeenten, een 3 of 4 die eigenlijk de volledige verlichting zullen doven.
Ja. Er is ook nog iets met sterrenkijken en zo te doen?
Er zijn 150 activiteiten, of 160 activiteiten, excuseer, verspreid over gans Vlaanderen, waarbij onder meer sterrenkijken, maar ook natuurwandelingen, vertelwandelingen in verband met duisternis, zelf hier en daar een concertje, café zonder licht en zo verder. Er zijn een heel waaier van activiteiten die tegelijkertijd zullen doorgaan.
Focus op Antwerpen, las ik. Waarom?
In Antwerpen...
In welke zin en waarom?
In Antwerpen gaan onder meer in de Boekentoren of de KBC-toren een tentoonstelling gestart worden.
Dat is de Boerentoren, hè?
Dat is de Boerentoren, ja. Ja, Boerentoren,
de Boekentoren,
excuseer.
Bestaat er, maar niet in Antwerpen.
Nee, die is in Gent, als ik het goed heb. In de Boerentoren zal een tentoonstelling geopend worden door Michiel Hendricks. Dat zijn foto's die genomen zijn door studenten.
BF, bekend fotograaf.
Bekend fotograaf, inderdaad. Vooral van de Standaard.
Ja.
Die is min of meer ook Peter van de actie. En er hebben studenten van CISA een opdracht gekregen om fotograferen zonder flitsen. Om eigenlijk
CISA
ook,
voor de tech, voor de, wel de dummies, zoals ik?
Het is een soort van kunstonderwijs hier in het Antwerpse, waarbij fotografie blijkbaar een van de vakken is. En ze hadden de opdracht dus om foto's te nemen, 's nachts, zonder te flitsen, met een beetje de duisternis of het aspect van licht in de kijker te zetten.
Ja.
En daarvan zijn de beste foto's geselecteerd voor deze tentoonstelling. En die zal volgende week zaterdag geopend worden. Mm-hmm. En tot 28 maart, als ik het goed voor heb, zullen die daar nog kunnen bekeken worden.
Ja. We kunnen misschien er direct nog op terugkomen over details en zo van wie wat waar. Maar het fenomeen lichtvervuiling. Dus jij bent... voorzitter van de VZW, zeg het nog eens.
Preventie lichthinder.
Wat is het probleem?
Het gaat eigenlijk vooral over verkeerd gebruik van verlichting. Dus verlichting die niet enkel schijnt naar de plaats waar we willen gaan verlichten, maar dus voor een deel ook naar boven schijnt, of gronden en gebieden in de omgeving van het te verlichten terrein gaat schijnen. Dus daar eigenlijk gaat het over. Het gaat dus eigenlijk ook, ja, dat is, tegelijkertijd gaat, is daar een zekere verspilling aan verbonden. Voor Vlaanderen komt dat neer op een, als we dat gaan omrekenen in tonnen CO2, op een goeie 226.000 ton CO2 die we op die manier zouden verspillen.
Ja.
Eigenlijk kunnen we dat meestal vermijden door op een goede manier te gaan verlichten. Dus enkel naar beneden te gaan verlichten met goed afgeschermde armaturen. Op ogenblikken dat we verlichting daar nodig hebben. Niet als er niemand is, kan men die verlichting beter doven. En op plaatsen waar het effectief nodig is.
Maar over welk soort verlichting spreek je dan? Is dat dan van privépersonen of bedrijven of wat dan ook?
Een beetje alles bij elkaar. We hebben de openbare verlichting en het grootste deel van de problematiek in Vlaanderen wordt nog veroorzaakt door de openbare verlichting. Dat wordt geschat op iets van 60%. Maar zeker en vast ook terreinverlichting van bijvoorbeeld sportvelden, bedrijven, maar ook serreteelt bijvoorbeeld, particulieren soms met hun tuinverlichting of hun beveiligingsverlichting, die ook vaak op een verkeerde manier wordt gebruikt. Eigenlijk bijna iedereen kan er zijn steentje bij bijdragen om het op een betere manier te gaan doen en minder te gaan verspillen.
Ja. Maakt dat zoveel verschil uit? Of als ze nu een serres anders gaan verlichten, gaat dat veel minder lichtvervuiling geven?
Bij serreverlichting zeker en vast. In Vlaanderen hebben we nog niet zoveel serreteelt, maar als we bijvoorbeeld naar Nederland gaan kijken, dan wordt 60% van de lichting er juist veroorzaakt door die serreverlichting.
Ja, want inderdaad, als ik ben nog in Rotterdam geland en als je daar dus komt afgevlogen van Londen of zo, dan zijn allemaal witte vlekken. Hè, daar,
Dat is inderdaad enorm opvallend. Ja. En in Vlaanderen is dat maar een paar procenten die dat eigenlijk veroorzaakt en die serreverlichting veroorzaken. Of veroorzaakt wordt door serreverlichting, beter gezegd. Maar lokaal gezien, op die plaatsen, is dat enorm hinderlijk.
Maar dat is, sorry om je nogmaals eens te onderbreken, maar dat dient om de tomaten en zo sneller te laten groeien. Hè?
Of op specifieke momenten een bepaalde teelt laten voor te komen, of ook in de winter tomaten te hebben enzovoort. En voor de productiviteit en al die zaken is dat zeker goed. En willen we ook geen verandering in hebben. Maar men kan die serre ook gaan afschermen met een soort van energieschermen en lichtschermen. Wat als resultaat ook heeft dat men tussen de 10% en 40% energie daarmee kan besparen. En tegelijkertijd geeft de Vlaamse overheid daar ook nog een soort van steun voor, dat ongeveer 40% van die investeringskost terugbetaalt.
Ja.
Ondertussen bestaan er ook al, vooral dan in Nederland, al technieken met LED-verlichting, waarbij men eigenlijk veel meer kan telen in dezelfde ruimte, als dat nu het geval is, en waar we ook zelf geen serre meer nodig heeft, met een min of meer binnen een fabriek zal kan gaan doen. En dat men betere producten daarop mee kan realiseren zonder dat er ook licht in veroorzaakt wordt en met veel minder energie en veel minder oppervlakte.
Ja. Ja, dat is dan eigenaardig toch dat de mensen dat dan toch niet voldoende doen. Het is eigenlijk door reflecterende dingen rond te zetten, hou je tegen een kaartje terug, waardoor je ook minder moet gaan energie er gaan insteken.
Bij serreverlichting is het meeste wat we zien eigenlijk juist gereflecteerde verlichting.
Ja.
Dat gaat men heel fel gaan verlichten en heel kort op het oppervlakte en dat gaat juist veel gaan reflecteren. Het is daar minder slecht afgeschermd, armaturen. Maar men kan de serre in zijn geheel wel beter gaan afschermen.
Mm-hmm.
Bij straatverlichting is het inderdaad zo dat het slecht afgeschermde armaturen zijn. En soms heeft men wel een goede spiegel die het goed richt naar de regio waar het moet zijn. Maar heeft men dan de verkeerde lichtkap eronder hangen die ook terug een groot deel van het licht gaan verspreiden naar boven toe.
Maar eigenlijk die straalt naar de grond en dat reflecteert dan aan de hemel toe.
Dus dat reflecteren, dat gaan we daar altijd voor een deel mee hebben. Daarom dat het ook van belang is dat je niet gaat oververlichten. Er zijn over het algemeen normen van hoeveel licht we op bepaalde plaatsen nodig hebben. Als we gaan kijken, in Vlaanderen wordt dat meestal 2 tot 3 keren meer licht gebruikt dan dat we eigenlijk nodig hebben. En dat is gaan oververlichten. Gaat dat voor een groot deel naar beneden halen en je lichthinder zal ook gaan verminderen en gaat ook energie gaan besparen.
Ja, ja. Oké, er is te veel licht en het is inefficiënt. We kunnen minder lichtvervuiling veroorzaken, maar wat is het zwaar probleem? Wat zijn de gevolgen ervan?
Er zijn verschillende gevolgen. De meest bekende is natuurlijk dat we onze sterrenhemel niet meer zien. Normaal gezien zouden we met blote oog iets van 3500 sterren moeten kunnen zien, terwijl dat in Vlaanderen gemiddeld minder dan 600 is en in steden gelijk als Antwerpen, Gent enzovoort, zelfs geen 100 meer. Dat is eigenlijk ook een deel kennis dat we op die manier verliezen, want hier wordt ook van hieruit eigenlijk redelijk veel aan sterrenkunde gedaan. Ook in opdracht soms van professionele sterrenkundigen, die met grote telescopen niet de tijd hebben om waarneming te doen die ook met kleine telescopen kunnen.
Ja.
En daarvoor rekenen op die vrijwilligers. Maar anderzijds zijn er ook voor, bijvoorbeeld voor mensen, een verhoogd risico op kanker. Normaal gezien gaan hun hersenen melatonine gaan produceren, maar die doet dat alleen maar als het voldoende donker is. En in december onder meer heeft de Wereldgezondheidsorganisatie om die reden ook nog verlichting min of meer op hetzelfde niveau als PCB's enzovoort geplaatst als oorzaak voor borst- en kanker, prostataatkanker en een aantal andere endocrine kankers. In Israël heeft men daar ook recentelijk nog een onderzoek rond gedaan waar men de kaart is gaan vergelijken van waar het fel verlicht wordt samen met de kaart waar borstkanker voorkomt. En dat was een redelijke grote correlatie. Men is dat gaan ook gaan vergelijken met bijvoorbeeld longkanker, die een beetje door dezelfde vorm van vervuiling ook kan veroorzaakt worden. En daar was die correlatie er totaal niet. Wat ook duidelijk aangeeft dat ook onze straatverlichting enzovoort zeker en vast daartoe kan bijdragen om dat probleem van kanker een beetje in de hand te gaan werken. Men spreekt daarvan een verhoogd risico van 37% tot 67%, afhankelijk van hoeveel dat het verlicht is. En ook mensen die reeds kanker hebben, als ze niet voldoende melatonine in hun bloed hebben, dan gaat die kanker veel sneller gaan ontwikkelen dan als ze wel voldoende melatonine hebben.
Ja.
Die melatonine of dat overschakelen van dag naar nachtritme enzovoort gaat ook je bioklok min of meer gaan coördineren en dus het kan daar ook een ontregeling van dat bioritme op die manier tot gevolg hebben.
En dus er zijn ook cijfers gepubliceerd van het aantal slachtoffers bij wijze van spreken, omdat er dus echt 30% hoger risico.
Ja, dat hoge risico komt nu uit die recente studie vanuit Israël. Dus men heeft ook alleen maar een beetje van cijfers van die regio daar in Israël. Men heeft daar nog geen verder globaal onderzoek naar gedaan. En men heeft daar vastgesteld dat dus dat verband er bestaat. We moeten nu al verder gaan onderzoeken om een beetje het, ja, met cijfers te gaan kunnen goochelen van hoeveel slachtoffers dat eraan, daaraan verbonden zijn.
Je hebt een aantal sites doorgestuurd of doorgegeven. Eén daarvan was dus die van Vito, www.emis.vito.be/lichthinder. Uh-huh. Dan zie je zo'n kaart van Europa. Doet me een beetje aan de fijnstofkaart denken, waar dus Vlaanderen dan vooral, en behalve misschien een bepaald stukje Limburg en de Westhoek, en dan de Randstad in Holland, echt wel de hotspots zijn. Die dingen daar in Israël bijvoorbeeld, ik zou denken dat het daar veel donkerder is, dus moet de situatie hier nog een stuk erger zijn.
Ja, het voordeel van dat in Israël was dan dat we daar makkelijker konden gaan kijken tussen regio's waar het donkerder is en regio's waar het verlicht is. Dat probleem hebben we in Vlaanderen sowieso.
Dus dat stad versus platteland.
Ja, dat we die vergelijking niet kunnen maken. Mm-hmm. Het was niet alleen versus platteland, maar ook de high security regio's waar nog veel meer licht was. Ja. Daar was ook het risico een stuk hoger. Ja, deze kaart is opgebouwd door een professor in Italië, die eigenlijk voor een deel satellietbeelden heeft genomen, samen met beelden die ook van op aarde zijn genomen. Mm-hmm. Nu, recentelijk heeft men in Vlaanderen ook onderzoek gedaan en heeft men ook metingen gaan doen van op de grond. Onder meer door het Vito, omdat die kaarten altijd rond 11 uur gemaakt zijn. De Vlaamse regering heeft als doelstelling opgesteld dat eigenlijk de plaatsen waar het meer dan 900% ten opzichte van de natuurlijke achtergrond, dat die zouden moeten weggewerkt zijn. Maar die waren enkel tussen middernacht en 6 uur 's morgens dat men die doelstelling heeft gesteld en vandaar dat men nog geen gegevens. Men heeft nu die metingen gedaan en heeft vastgesteld dat daar eigenlijk het probleem even erg is en dat er geen verbetering is ten opzichte van het jaar 2000.
Ja. Nu is de situatie dus aan het evolueren. Ik denk eraan dat vroeger draaiden die of brandden de verlichting op de autostrades de ganse nacht. Mm-hmm. Nu schakelen ze die uit om
middernacht.
Rond middernacht. Is er een trend? Is het aan het verergeren? Is het aan het verbeteren? Je zegt weinig verschil met 2000. Maar is er...
Als we naar de meetgegevens gaan kijken, is het een beetje status quo momenteel. Mm-hmm. Men heeft wel. Want eigenlijk de verlichting doven deed men al veel langer op de autostrades. Men doet het nu een uur langer.
Maar ja.
Het doet al van in de jaren 90 ergens.
Ja, het was in de tijd van. Er waren twee dingen zichtbaar vanuit de ruimte. Dat was de Belgische autostradeverlichting en de Chinese muur of zoiets.
België in het algemeen eigenlijk. Niet enkel de autostradeverlichting, maar België zo wat in het algemeen. Of vooral Vlaanderen dan toch. Ja. En dat is nog altijd heel goed zichtbaar. Er zijn andere plaatsen waar dat verergert, er zijn andere plaatsen waar dat verbetert. Er zijn meer en meer gemeentes die er beginnen over na te denken en die degelijke verlichting plaatsen. Naar verlichtingsniveaus wordt nog minder gekeken en daar is zeker nog werk aan dat men ook niet gaat gaan oververlichten.
Ja, maar met de roep om veiligheid, denk je dan, de mensen gaan meer gaan verlichten, het zou misschien erger worden?
Dat gaat op sommige plaatsen wel meer spelen, maar dit wil niet zeggen. Als men op een goede manier verlicht, gaat men de veiligheid veel beter in de hand gaan brengen dan dat men eigenlijk op een slechte manier gaat verlichten. Ja. Een slechte manier gaat verlichten, gaat heel vaak voor verblinding zorgen. En als er verblinding is, gaat uw zichtbaarheid een stuk naar beneden gaan en gaat men eigenlijk zorgen dat enerzijds de crimineel die wil inbreken zelf makkelijk ziet wat hij doet, maar moeilijk waarneembaar is omdat de waarnemers verblind worden. Is een voorbeeld. Wat betreft verkeersveiligheid, heeft men ook al, en onder meer het BIVV heeft dat ondersteund, dat is ook de reden waarom het op de straat is gedoofd wordt, dat als er weinig verkeersknooppunten zijn en niet overdreven veel verkeer is, dat men eigenlijk beter de verlichting dooft, omdat men anders sneller gaat gaan rijden en minder geconcentreerd gaat rijden, wat eigenlijk tot onveiligheid veroorzaakt. In Nederland heeft men 82 verschillende investeringen gaan vergelijken naar de efficiëntie rond verkeersveiligheid. En daar was onder meer verlichting langs autostraden bij plaatsen. En daar is de verkeersveiligheid gedurende de nacht met 57% gedaald.
Na het bijplaatsen van de verlichting.
En men is daar ook tot de conclusie gekomen dat het de reden daarvoor was sneller rijden en minder geconcentreerd rijden.
Ja.
Het was zelf overdag met 7% gedaald en overigens maal met 18% gedaald.
Ja, ja, ja.
Het was tegelijkertijd de duurste investering, een goede €55.000 per 100 meter. Dus een heel duur investering voor eigenlijk het net het omgekeerde effect hebben van wat men beoogt.
Ja, ja, ja. Je hebt dus die spaarlampen, je hebt meer efficiënte verlichting eigenlijk tegenwoordig in termen van energie dan LED spaarlampen en zo. Voor een stuk zal het de mensen ertoe aanzetten om meer verlichting te gaan gebruiken. Is dat dan ook niet slecht? Voor het lichtvervuilingsgewijs?
Ja, inderdaad. Al ja, wij zijn zeker en vast geen tegenstander van het gebruik van die spaarlampen en meer efficiënte lichtbronnen. Maar het kan er inderdaad toe leiden dat mensen fellere verlichting daardoor gaan plaatsen. En daarom ook dat wij eveneens pleiten voor dat niet... in eerste instantie gaan af te dwingen met maximumnormen te gaan definiëren. Mm-hmm. Men definieert voor heel wat zaken nu minimumverlichtingsnormen. Het zou ook nuttig zijn om te voorkomen dat men gaat oververlichten en maximumverlichtingsnormen gaan plaatsen. En dat is eigenlijk de enige manier om ook effectief tot energiebesparing te gaan komen, want in het andere geval gaat men inderdaad meer efficiëntere lampen gaan gebruiken van eenzelfde vermogen, die uiteindelijk veel meer licht gaan veroorzaken en geen enkele energiebesparing tot resultaat zal hebben.
Je sprak van maximumnormen, zijn er al enige... Is er enige normering? Want ja, het is natuurlijk reclame, heb ik zo de indruk. Reclameverlichting heeft ook wel verzorgd voor toch wel wat lichtvervuiling. En ja, dus het is een commerciële wereld en daar durven niet echt veel tegen op te treden. Dus als ik een bedrijf heb, ik zet er een grote neonreclame of zo'n spot of een of misschien zelfs een zo van de dansings vroeger hadden zo van die zeggen dat
maar die zijn verboden in Vlaanderen.
Die zijn verboden.
En daarom is Skytracers.
Ja, zo van dingen die op de
die zijn
de wolken schijnen die dan van 20 kilometer ver kunt zien. Hè?
Mm-hmm. Ja. Er bestaan een aantal reglementeringen in Vlaarem. Dus de Vlaamse reglementering voor milieu, die zowel geldig is voor bedrijven die vergunningsplichtig zijn of milieuvergunningen nodig hebben, als eender wie anders. Mm-hmm. En daar wordt onder meer ingesteld dat klemtoonverlichting enkel en alleen op de inrichting zelf mag schijnen. Die Skytracers is een vorm van klemtoonverlichting die alles behalve dan op de inrichting zelf schijnt, dus bij gevolg zijn die eigenlijk verboden. Ja. Rond de reclameverlichting wordt daarin enkel gesteld dat niet de intensiteit van de wegverlichting mag overschrijden. Nu, als we gaan kijken naar reclameverlichting, zien we meer en meer dat de reclameverlichting effectief van boven naar beneden uit wordt gedaan, wat zeker en vast positief is, en dat die ook gedoofd wordt of na 11 uren of na sluitingstijd. En dat is ook interessant, want een Duitse studie heeft onder meer aangetoond dat reclameverlichting na sluitingstijd eigenlijk puur weggegooid geld is en geen enkele meerwaarde heeft voor het bedrijf. Alleen grote ketens, daar zien we nog heel vaak dat die gaan met heel grote lichtreclame gaan werken dag en nacht. Ja. En dat die dus nog vrij veel licht in er gaan veroorzaken.
Ja. Dus jullie pleiten voor beter gebruik van licht, zou ik zeggen. Maar willen jullie verder regelgeving of beperking of zo? Want uiteindelijk, ja, die dingen die je voorstelt, dat zal wel wat helpen. Zeker boven dat serre inkapselen of afschermen. Maar voor de rest zijn er bepaalde dingen die eigenlijk zo moeten gebeuren volgens jullie?
Het beleid van de Vlaamse overheid is momenteel enkel sensibilisatie. En als we terug gaan kijken naar die metingen van het FITO, waar we nog geen verbetering gezien hebben, zien we duidelijk dat dat eigenlijk onvoldoende is. Regelgeving zal daar zeker en vast nuttig zijn. Waarom? Men is ondertussen al wel bewust dat er een problematiek is van lichthinder. Maar hoe dat moet oplossen, in welke situaties, dat is niet voor iedereen duidelijk. Als we dat kunnen regelen in de wetgeving, is het eigenlijk één centrale plaats die eigenlijk als een goede gids kan dienen voor op welke manier dat we ons dat probleem kunnen gaan vermijden. En daarom is het zeker en vast nuttig om goede reglementering te hebben. En er zijn al voorbeelden in Europa. Een tiental regio's in Italië heeft vrij verregaande reglementering waar duidelijk gesteld wordt dat er geen licht boven het horizontaal vlak mag gaan, dus eigenlijk boven de horizon van uw verlichtingstoestel. Dat er ook de minimumnormen gelijkgesteld worden aan maximumnormen. Dat er moet gedimd worden na een bepaald uur 's nachts als de intensiteit van het verkeer een stuk lager is. En dat dus ook de monumenten niet mogen oververlicht worden, ook met maar maximum 1 kandela per vierkante meter.
Ja, ja. Oké, tot zover de technische kant. Terug naar de fun en volgende week. Dus concreet, de fototentoonstelling, hoe zat dat weer met Michiel Hendricks?
Die gaat door in de Boerentoren.
Boerentoren?
Juist,
hè. Dus wat loopt... Die gaat dan open of die loopt al? Of?
Die gaat dan open, die wordt dan eigenlijk geopend en zal vanaf dan tot 28 maart elke dag tussen 13 uur en 18 uur open zijn.
Kun je uit het hoofd een aantal activiteiten in Antwerpen schetsen of kan je alleen maar doorverwijzen naar je werk?
15 maart of dus met de Nacht van de Duisternis zelf zal er ook een activiteit doorgaan in het Ecohuis op de Turnhoutse Baan. Waar dus een tentoonstelling zal zijn en ook naar de sterren kan gekeken worden. Er is nog een activiteit in Edegem waar men een wandeling in het duister door het centrum gaat organiseren. Er is er een in Mortsel, eveneens een wandeling. In Braschaat en in Kruibeke zijn er sterrenkundeactiviteiten.
Ja.
Dat zijn de meest dichtbij zijn.
En dat donker café, was dat ook in Antwerpen?
Dat was niet in Antwerpen.
Ah,
dat
spijt. Oké, maar ze kunnen het allemaal waar vinden?
Als men surft naar www.nachtvandeduisternis.be vindt men alle activiteiten terug die dat er zijn.
Oké, en dan verder had je ook nog jullie eigen site, lichthinder.be?
Lichthinder.be, daar vindt men heel wat informatie over Lichthinder. Dat is de website van de werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde.
Ja, en verder nog www.emis.vito.be/lichthinder. Dat is dan, ik ben eigenlijk alleen maar naar die homepage geweest. Mm-hmm. Dus er staat die kaart op met dus de rode zones enzovoort, dus de Europese kaart. Wat valt er dan verder op te vinden?
Dat is eigenlijk een databank rond verschillende problematieken in verband met lichthinder, met mogelijke oplossingen daarbij, met verlichtingsnormen erbij, welke wetgeving dat er daar rond geldig is, enzovoort.
Dus voor onze luisteraars, bedrijfsleiders, die...
Inderdaad, daar kunnen we al heel veel informatie daar rond vinden.
Ja, en dan heb je nog darksky.org, dus darksky.org. Wat staat
dat
daar?
Is de website van de International Dark Sky Association.
Zijn jullie daar dan een Belgische afdeling van?
Wij zijn daar een erkende organisatie van en van de Europese organisatie ben ik ook de European Liaison Officer. En wij proberen langs daar ook de Europese gemeenschap een beetje mee aan te zetten om iets rond lichthinder te gaan doen.
Oké, goed. Veel succes volgende week. Wat ga jij doen?
Ik zal onder meer aan een activiteit deelnemen in Boortmeerbeek en... Waar we ook gaan sterren kijken en een wandeling gaan doen.
Ja.
En voor de rest zal ik waarschijnlijk naar diverse activiteiten over en weer rijden wat ondersteuning te geven.
Oké. Dank u, Friedel Pas van VZW, zeg nog eens.
Preventie.